Welkom bij Designers Inc., een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc. praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of met elkaar, over strategie, ontwikkeling en groei en over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc. is een podcast voor jou, de ontwerper die vooruit wil.
Monique Collignon is een bekende Nederlandse modeontwerper. 25 jaar geleden begon ze voor zichzelf direct na de modeacademie. Ze begon met sportkleding en ze werd groot met haute couture en prêt-à-porter. Ze heeft een hele carrière achter de rug, maar daar is in het gesprek maar weinig van te merken. Ze klinkt alsof ze nog maar net begint. Luister mee naar Monique Collignon, een verhaal dat begint met skikleding en dat eindigt met een sterk pleidooi voor duurzaamheid.
Wil je naar aanleiding van deze podcast meer weten over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk? Of zoek je daar ondersteuning bij? Kijk dan op bno.nl of bel met een van onze adviseurs.
Dat was zo, even kijken, dat ik dacht, ik ga skikleding ontwerpen, want we hebben geen bergen, dus dat valt dan op als Nederlandse. En ik begin in de sport om zo misschien centen te verdienen om de mode in te gaan. Ja, aparte gedachtenkronkel. En toen met behulp eigenlijk van vrienden van mijn zus, financiële hulp, ben ik een collectie gaan ontwerpen. En die heb ik mogen presenteren op de ISPO in München. De grootste sportbeurs toen. Maar ja, dat is natuurlijk ook daar hangt natuurlijk heel veel mee samen. En ik praat over, dit was in, ja, ik denk 84 of zo. Vorige eeuw.
Monique, dankjewel dat ik hier bij je mag zijn in Naarden. Naarden zijn
nou,
we.
Roel, ik vind het leuk dat je er bent.
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Monique. En ik was heel jong, tussen mijn 7e en mijn 11e, dat ik al wel wist wat ik wilde gaan doen. En uiteindelijk naar de middelbare school, naar de academie gegaan in Marje van Riel. Mijn moeder had het uitgekozen. Het was een beetje die pushte dat ook een beetje. En dat was een privéopleiding, maar wel heel gaaf. En dat was een soort 4 jaar in 2 jaar en met waanzinnig veel vakken. Maar daar heb ik hele leuke tijd gehad, heel hard gewerkt, want ik wilde echt de beste zijn, zeg maar. En ja, strebertje. En dat was ook heel leuk, want toen mijn examen werd afgenomen door Rivien Kroeskamp. Dus hij was gecommitteerde van de Academie in Den Haag, de Kunstacademie. En toen vroeg zij ook van, kan je even je, hè, ze had allemaal tekeningen, ontwerptekeningen, want zij deed dan het ontwerpen, kritiseren, zeg maar. En dus ik ben, of ik kan je even je kleding erbij halen, dus ik rek je met mijn eindcollectie naar binnen. Ik dacht, oh nou ja, ik was bloednerveus, want ik dacht, waarom, dat vroeg ze bij niemand. En toen zei ze op een gegeven moment, ze stond in mijn tekeningen en ik moest uitleggen met de kleding en zo. En toen zei ze, 1 ding. Ontwerpen en niets anders. Nou, je kon me niet blijer maken. Ik weet nog dat ik wegging naar huis en ik stapte uit de metro en ik dacht, weet je, en ook op Centraal Rotterdam. Ik denk, iedereen ziet dat ik ontwerpster ben. Mensen liepen gewoon tegen me aan natuurlijk en langs me heen. Niks aan de hand. En mijn moeder stond me lekker op te wachten thuis met een lekker gebakje en thee. En dat was natuurlijk een bijzonder gevoel. Het leuke is als je dan nog zo jong bent, dat je eigenlijk niet weet wat voor de rest nog allemaal in petto ligt en wat je zelf in beweging zet.
Dat is maar goed ook misschien.
Dat is misschien maar goed ook, ja.
Weet je nog wat, wat het maakte dat je dat al wist vanaf je 7e, ik wil modeontwerper worden of ik wil met mode bezig zijn?
Ja, ik wilde altijd dus, op een gegeven moment zag ik brochures van Chanel. Het was een hele mooie klassieke dame, toen weet je, zo'n klassiek hoofd. Heel chic voor de huidverzorgingsproducten. En was ik zo doorgetrokken, werd ik doorgetrokken. En toen dacht ik van, daar wil ik alles over weten. Over die Chanel, wie dat dan is, et cetera. En op een gegeven moment wilde ik een Coco Chanel, Gabrielle Chanel worden. Of Barbara Streisand. Want ik vond het acteren en de musicals van haar vond ik ook helemaal te gek. Maar ik denk dat ik een ander talent heb dan zingen. En ik weet wel dat ik ook brieven schreef naar de toneelscholen in Rotterdam en Maastricht. En werd ik in Rotterdam of Amsterdam ook uitgenodigd. Ben ik niet gegaan overigens hoor. Van ja, je bent nog iets te jong. Doe eerst met je middelbare school. En dus daar was ik wel heel jong mee bezig. En op een gegeven moment dus toch die mode. Ik was altijd aan het tekenen, schetsen, kleding. Noem maar op, aan het fantaseren, zeg maar, dromen. En mijn moeder zag dat gewoon al. Die dacht, op een gegeven moment heeft zij ook een naaimachine op tafel gezet. Dat was toen nog een handnaaimachine. Toen zei ze, nou Monique, dit is dus een handnaaimachine. En ga maar eens even proberen lapjes recht te stikken, et cetera. En op een gegeven moment kwam natuurlijk een elektrische machine. En zo begon dat eigenlijk. Maar ook toen ik op de academie zat. Ik weet je, ook met een strebertje, dus ook met naaien wilde ik dat zo netjes mogelijk doen. En ik zat s'nachts, deed ik al mijn tekeningen. Vond ik ze weer niet goed genoeg opnieuw maken en zo. En ik weet wel dat mijn moeder op een gegeven moment zei. Wat jij ook gaat doen na deze opleiding, maar hou het op ontwerpen, zei zij toen ook al. En niet naaien. Want ze zag, daar heb ik dan op een gegeven moment geen geduld meer voor. En ik kan eeuwig geduld hebben in mijn werk. En ik vind het werk met een team dus ook heel tof. Ik vind namelijk het technische, ik weet er alles van. Vind ik heel tof. Maar op een gegeven moment zelf, ik zat er net ook nog aan te denken. Keek even rechts naar de machine die daar staat. Dat is een Azure machine. En vind ik fantastische machine. Maar heb ik nou zelf zin om... Nee. Bij de loodgieter lekt het, weet je wel. En dus een knoop aanzetten. En dan denk ik al, nou, ik moet nou toch echt even die knoop aanzetten. Dus natuurlijk een seconde of een paar seconden heb ik dat gedaan. Maar toch, dus het ontwerpen was toch echt wel mijn ding.
Hoe kan ik zien dat het een Monique Collignon is?
Vind ik altijd een lastige vraag. Maar ondertussen weet ik natuurlijk waar mensen dat aan zien. Omdat ze dat ook zeggen. Ze zeggen altijd van, het is altijd... ze vinden het heel vrouwelijk, maar wel stoer. Het heeft een klassieke basis. Nou, dat vind ik nooit slecht. En hier en daar soms ineens een grapje of een dingetje erin. Vooral ook de coupe. Mensen zeggen ook altijd, ja, het zit als een huis. Daar ben ik heel trots op. En ook dat het lang meegaat, wat duurzaam is. Zowel de couture uiteraard, maar ook mijn latere prêt-à-porter collecties.
Ja. Yeah.
En dat vind ik ook belangrijk. Ik hou daar ook zelf van, weet je. Ik vind het zo'n onzin waarom iets nu kan en morgen niet meer. Ik word daar zo moe van.
Ja.
En, dus ik vind, ik had ooit een stagiaire uit Italië, Mariana. Ze werkt nu bij Gucci, hoe leuk is dat in Italië. En die zei, Monique, ik vind het zo gek. Dat was bij mij een half jaar. Als ik hier uitga of mensen, Nederlandse mensen spreek, meiden... Wij worden zo anders opgevoed. Oh ja, Mariana, wat dan? Nou, zei ze, wij worden echt opgevoed met een garderobe samenstellen. En toen dacht ik, wauw, dat is eigenlijk wat ik bedoel, weet je wel. En natuurlijk kan daar wel eens een iets ander stuk bij. En als je jong bent, begrijp ik het, hè. Dan ga je ieder weekend uit en dan wil je nieuwe dingen, et cetera, et cetera. En dan heb je ook niet zoveel geld. Maar ja, dat is dus ook wel een lastig onderwerp in het hele duurzaamheidsverhaal.
Ja, voordat we daar over hebben. Ik vroeg me af, als je hebt die academie gedaan, dan kom je van school. En dan, hoe begin je als modeontwerper? En wat was jouw idee daarbij?
Ja, als ik nu terugkijk, denk ik, wauw, die onbevangenheid, weet je wel. Gewoon gaan met die banaan. Dus ik ging gewoon heel serieus ski-collectie doen. Maar net daarvoor overleed mijn moeder heel plotseling. Dus het was wel een bizarre tijd. En mijn ouders zouden samen even een leuk reisje maken en dan langskomen op de beurs. Dat ging natuurlijk niet meer door. Alleen mijn vader heeft gezegd, ik kom wel. En een vriendin van mij destijds, die zei, dan rijd ik met u mee. Want u kunt niet alleen dat hele stuk rijden, dat is niet gezellig. Maar voor mij was het toch wel heel gek daar. En ik was net 21 geworden. Ik was natuurlijk de jongste ontwerper / ondernemer die daar stond. Mensen vroegen zich ook af van wie is dit? Het was allemaal heel kleurrijk. Ik skiede zelf helemaal niet, maar ik had me helemaal ingeleefd. En daar kwamen natuurlijk ook headhunters, et cetera. En ja, toen ik thuis kwam, op een gegeven moment, ik ben de jongste van 4 meiden. En toen zei mijn zus, oh gelukkig, je bent onze Mo weer. Want ze hadden al met elkaar even gesproken en gezegd van... misschien moeten we straks even een gesprekje met haar aangaan. Later snapte ik dat heel goed. Doordat mijn moeder was weggevallen. En iedereen die iemand heeft verloren, die kent dat. Je denkt na een paar weken, kom nu maar terug. We weten hoe het is zonder jou. En dan gebeurt dat niet. Komt die klap nog, het is niet meer de rubberhamer, maar een flinke hamer. En dan komt die klap zoveel keer harder aan. En dan moet je ineens mee dealen. Dan begint het echte rouwproces. En omdat ik natuurlijk zo met die ski-collectie bezig was, had ik dat even verdrongen. En ook de kleine succesjes, dat mensen het allemaal geweldig vonden en bla bla bla, ja. Bla. Dus ik ging misschien me iets anders gedragen, laat ik het zo zeggen. Ik kan me niet herinneren van mezelf natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat ik misschien een beetje, nou, ik wil niet zeggen naast mijn schoenen ging lopen, maar een ander gedrag vertoonde voor mijn zussen. En ik moest natuurlijk gewoon door dat rouwproces heen, punt. Ja, ja. En dat is natuurlijk toen ook gebeurd. En op een gegeven moment ben ik, nou moet ik eventjes nadenken, schoot me er net binnen. Oh, ik ben er heel veel gaan ontwerpen voor. We hadden toen nog wat kleine bedrijfjes in Nederland. Die maakten een beetje herenkleding. Die maakten een beetje kinderkleding. En dan ging ik gewoon bellen, schrijven. En dan ging ik weer op mijn hakken en met mijn map onder mijn arm daar naartoe. En dan ging ik dat gewoon, ging mezelf presenteren. Alsof ik al de beste ter wereld was, zeg maar. En dan kreeg ik wel allemaal leuke kleine opdrachtjes. Mocht nog geen naam hebben hoor. Maar daar leerde ik natuurlijk wel veel van. Maar ook om met mensen gewoon, ja, de omgang met mensen binnen de... Dat was natuurlijk de kledingindustrie, was nog niet echt de mode. Ik ging ook gewoon herenpatronen maken voor herenpantalons en zo. Maar die opleiding had ik helemaal niet. Want mijn opleiding was Franse opleiding, patroontekenen. En Müller und Sohn, Rundschau, voor de hele wereld bekend. De Duitse opleiding. Maar wel in het teken van dameskleding. Maar ik dacht, zo moeilijk kan het niet zijn. Nou kan je vertellen, herenkleding is een hele andere discipline. Ook het ontwerpen daarvan. Maar dat is natuurlijk wel leuk. En kinderkleding gedaan. Maar dan ging ik ook altijd eerst even het atelier op. Dat waren ze daar niet gewend. Dat een stylist of ontwerper het atelier op kwam. Maar ik kwam even kennis maken. En dan zei ik even, nou leuke machine. En wat kan die allemaal? Ja, Roel, weet je wat het is? Als ik bijvoorbeeld al een lusje ontwerp op een tailleband of zo. En ik zeg, hij is 5 millimeter. En zij kunnen alleen maar tot en met 4 millimeter. Dan kan ik ontwerpen tot Sint-Jutemus. Maar ja, dan gaat hij niet komen. We moeten hem aanschaffen, dat apparaatje, zeg maar. Het onderdeel. Dus dat vond ik al heel normaal. En zo is het eigenlijk begonnen.
Wat was je eerste grote opdracht? Dat je dacht van, wacht, dit is fantastisch. Ik word hiervoor gevraagd voor mijzelf. Ja, voor mijn eigen creativiteit.
Dat kwam door de ISPO in München. En de Headhunters. En er waren er twee uit Nederland geweest. En die waren bij Borsumei. Je had toen nog Borsumei. Er zat Adidas, was nog in Duitse handen. Zat toen bij Borsumei voor de Benelux volgens mij. En ze hadden ook een eigen merk, Freetime. Zij noemden zich campingboeren. De mannen die het verkochten, zo gelachen. Maar dat, ja, dat was op campinggebied, maar ook tenten en dat soort dingen. En zo hadden ze een paar dingetjes. En die mensen waren bij Borsumei gaan praten. En die hadden gezegd, we hebben nou iets gezien. En bla bla, en in Nederlands en zo jong. En, nou, vonden ze wel cool bij Borsumei. Neem er eens een keer mee. Dus ben ik meegekomen. En uiteindelijk kreeg ik de opdracht om voor Freetime, de campingboeren, een collectie te ontwerpen. Een collectie jacks. Ik ben helemaal losgegaan. Het waren zulke ingewikkelde jacks. Binnenste buiten, afritsbaar. Toen allemaal al... voor heren en dames. Geen unisex, maar gewoon echt heren en dames. Later kinderen bijgekomen. En een vriendinnetje van mij, Tatjana Hofmans, die had het tatelier op de Nieuwe Zijds Voorburgwal, als ik het goed zeg. En zij maakte patronen. En door meneer Bijenveld, waar ik les gaf ondertussen op de Academie Bijenveld in Antwerpen, die had mij met haar in contact gebracht. En we hadden ook een klik. En ik zei, wil jij die patronen maken? Nou, dat was voor haar ook een topopdracht. En zo is dat begonnen. En toen, ja, dat was heel tof. En was een grote opdracht. En ik wist ook niet wat ik moest vragen natuurlijk. Later had ik een afspraak met die Rivien Kroeskamp, die dus mijn examen had afgenomen. En toen zei ze, ja, zei, wat moet ik daar? Wat heb je gevraagd? Ik zei dat en dat. Toen lag ze helemaal in de deuk. Dan ben je nu de duurste ontwerpster van Nederland. Maar kreeg het ook. Ja. En destijds kon ik mijn eerste nieuwe auto daarvan kopen. En die had ik ook wel nodig op een gegeven moment om naar overal te komen. Dingen mee te sjouwen. En het was zo'n coole tijd heb ik daar meegemaakt. Altijd leuk, altijd aardig, altijd positief, me stimulerend. Die collectie was gewoon te moeilijk voor Freetime. Die was eigenlijk te mooi. En daarna heb ik nog 1 of 2 collecties ervoor gedaan. Iets simpeler, zeg maar. En ik mocht het ook gaan fotograferen, et cetera. Hartstikke leuk. En toen had je Tom Pannekoek. Dat was de zo'n snelle jongen, weet je wel. De vertegenwoordiger van Adidas. En die dacht, potverdorie. En die zei van, mag ik dat eens een keer laten zien in Duitsland? Ja, natuurlijk. En want Adidas Nederland wilde toen wel eens een eigen collectie beginnen voor Adidas. En toen eigenlijk door zijn lobbyen en de anderen die dat gewoon ook leuk vonden. Vonden het gewoon ook allemaal leuk, weet je wel. zeiden ze oké. Okay. En toen mocht ik de eerste voetbalcollectie zeg maar ontwerpen. Nou, ik ben natuurlijk helemaal losgegaan. Tegenwoordig doe ik natuurlijk alles op een gegeven moment op de computer. En het inkleuren en zo. En dit was allemaal nog met de hand kopiëren en inkleuren. En ik weet dat Jan Henny ook nog vlijtig zat met mij zat in te kleuren. Met Pantone stiften. Om die hele collectie. En toen mocht ik voor PSV een shirt. Ik kan je vertellen, niks zo lastiger dan een shirt voor voetballers. Want die zijn ijdel. En dan wil ik niemand meer op de tenen trappen, maar dat is echt zo. En dan dit is dan te hoog en te laag en de zus en te zo. Maar het was wel een fantastische tijd. En door Borsumij, daar kwamen ook allemaal weer mensen bij hun op bezoek in dat Brabant, in Etten-Leur. Dat was allemaal zo gezellig. Die hadden ook boven een barretje, weet je, op vrijdagmiddag. En dan kwam Appie Albert West, voor de mensen die wat lang meelopen, zanger. Die kwam dan ook even gewoon buurten en zo. En altijd leuk. En op een gegeven moment was daar ook Rini Wagmans, de ex-wielrenner was dat. Ik weet niet of jou dat nog wat zegt. Dat was ook voor mijn tijd hoor. Maar die had toen heel slim alle bedrijven als die begonnen in wielerkleding en later triathlonkleding. En die zei, ja, maar van wie zijn die jacks, weet je wel? En toen zei ze, nou, dat heeft Monique gaan. Monique, wie? Nou, die kreeg natuurlijk de informatie, mijn telefoonnummer. Dus voor ik het wist, had ik Rini Wagmans aan de telefoon. En niet veel later zat ik daar aan de keukentafel op het bedrijf in Sint-Willebroord. Kwam gewoon iemand van het magazijn bij zitten bij ons bedrijf. Vond ik heel apart allemaal, weet je wel. En zo leuk. En die vroeg of ik voor GOWA, zo heette zijn bedrijf. Dat was voor, hoe heette dat nou? In ieder geval een bepaald merk het shirt wilde ontwerpen. Dat wil zeggen, het wielershirt was natuurlijk wel een soort van ontworpen. Maar eigenlijk, wat doe je ermee? Hè? Wat komt er op? En dat heb ik toen gedaan. En dat schijnt zo'n giga succes geworden te zijn in de Verenigde Staten. Dat hij me in zijn boek heeft genoemd. En later ook, zij noemde me altijd Monique de Colligon. En nog, en dan zei hij van, weet je, had hij een nieuw bedrijf laten bouwen. Een pand. Hij zei, jouw tekeningen heb ik daar ingelijst, opgehangen in de hal. We hebben miljoenen eraan verdiend. Ik zei, Rini, ik had je royalties voor moeten laten tekenen. Zo slim was ik toen nog niet. Ik had goed betaald gekregen hoor. Maar ik zei, ik had je royalties moeten laten betalen. Tot de dag van vandaag zou je nog blauw moeten liggen, weet je wel. Nou, we hebben altijd lol daarom. Een hartstikke leuke tijd gehad en veel geleerd. En zo, en toen wist ik wel van ja, ik moet die sport. Ik heb later nog heel veel sport gedaan. Vind ik te gek. Maar ik moet nu toch wel de mode in, want anders ben ik daar 60.
En waarom moet dat? Want,
nou, dat wilde ik natuurlijk heel graag. Ja. Ik wilde heel graag gewoon in de mode. Maar ik wilde natuurlijk die Chanel worden voor Nederland, zeg maar. En liefst internationaal. Ik had natuurlijk zo met dromen. En ik denk, ja, dan moet ik wel een keer beginnen. En toen zei Jan Henny ook tegen me, moet je eigenlijk met lesgeven altijd gezegd, dat deed ik ernaast. 5 jaar en niet langer. Het is ook precies 5 jaar geweest. En het laatste jaar heb ik alleen de eindexamenklasse gedaan. Het was gewoon genoeg, weet je wel. Dat was ook een privéopleiding, superleuk. En met meneer en mevrouw Bijenveld een hele leuke tijd daar gehad. En ik was begonnen ooit voordat hij zijn academie begon met tekeningen voor hem maken bij zijn patroonopleiding. En toen zei hij van, ja, ik wil die academie. Gingen we op zondag met z'n drieën erover kletsen. In Rotterdam kwamen. Naar Rotterdam kwamen ze. En als ik nu aan terugdenk, dan zie ik het allemaal weer voor me roelen. Grappige tijd. En dan ging hij met mij en met zijn vrouw overleggen van, nou, wat denk jij daarvan? Is zo'n academie en bla, 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 bla. Maar wil jij dan patroon tekenen? Wij willen dat je les komt geven. Patroon. Ik zei, nou, echt niet. Patroon tekenen ga ik echt niet geven. En als ik iets ga doen, dat is het ontwerpen. Nou, op een gegeven moment, ik was natuurlijk zo jong. Ik had mensen in de klas die waren ouder dan ik. Maar ja, ik had wel toch een soort autoriteit. Dus dat is wel heel grappig als je dan zo jong bent. Dat je, we hadden het er net eventjes over hoe je dan zelfverzekerd in het leven kan staan. En dingen gewoon als normaal aanneemt. Dat je dan alles weet. En ik wist natuurlijk wel al veel. Maar ik wist natuurlijk nog lang niet alles.
Maar in ieder geval meer dan die studenten in de klas.
Ik wist wel meer dan die studenten in de klas. En ik wist ook over alle ontwerpers internationaal uit te leggen hoe het zat. En toen was dat iets minder ingewikkeld dan nu. Hè? Want nu zitten ze daar en dan zitten ze weer daar. Dus dat was een hele leuke tijd. Heel leerzaam. Maar omdat een privéopleiding was, waren er toch ook mensen die kwamen dan ook vanuit alle provincies. En omdat de ouders wel of niet dat konden betalen of met een studiebeurs. En die dachten, we gaan even feesten in Amsterdam. Ja, dat was niet mijn. Ik was wel heel serieus met mijn vak bezig.
De motivatie was er niet? Of vaak
nee,
niet.
Ik werd er gek van dat dan mensen die misschien best talent hadden, het zo vergooiden. En die kregen dan ook rustig die 3 van mij. En dat is helemaal gek natuurlijk.
Weet je nog, want je refereerde net aan Chanel. En dat je die kant op wilde. En dat dat een droom was. Wat dan die droom was? Wat wilde je daarvan?
Nou, ik achteraf denk ik, waarom ben ik nooit naar Parijs gegaan bijvoorbeeld en me gewoon gaan aanmelden, weet je wel. Al ging ik naar het atelier of wat dan ook. Ja. Maar ik vond het ook heel normaal dat ik gewoon voor mezelf ging beginnen. Helemaal niet aan denken, nog ondernemer en zo, hè, maar gewoon zelf beginnen. Dus dat, mag ik je vraag nog een keer precies?
Ja, wat precies die droom was. Wat vertegenwoordigt Chanel waar je naartoe wilde?
Nou, ik wilde natuurlijk mooie dingen creëren. Mensen eigenlijk nog even wat meer meegeven dan normaal, zeg maar, door middel van kleding.
Ja.
Inmiddels weet ik natuurlijk, als je zelf niet lekker van binnen in elkaar zit, dan kan ik je omkleden, zeg maar, met het mooiste wat er is, of met goud behangen, maar dan gaat de uitstraling hem niet worden. Maar, en ik dacht van ja, en ik wilde, keek ook naar Donna Karan. Want dat is ook nog wel grappig, met op een gegeven moment, dat daarna, toen, en ik had natuurlijk na het overlijden van mijn moeder en een hele tijd daarna leerde ik Jan Hennie kennen. En die hadden een bedrijf in Leiden. En ook een fotozaak en een huis. En zaten aan de gracht. En op een gegeven moment zei Jan Hennie, joh, gebruik mijn kamer als werkkamer. En een vriendin van mij die ik eerder les had gegeven, Patricia, die had ik gevraagd, wil je bij me komen werken? En we begonnen daar ook gewoon met helemaal verder niet. Nu denk ik, hoe is het mogelijk? Maar helemaal nog niet over nagedacht. Hoe ga ik hem wegzetten of wat dan ook? We begonnen gewoon met die collectie. Ik zie ons nog zitten. En als ik die foto's wel eens bekijk, lig ik in een deuk, weet je wel. Ook met een zelfverzekerdheid en een vanzelfsprekendheid. En al die tekeningen. En dan mijn schoonmoeder die dan met zijn familie of in ieder geval visite ook even klopte. Mogen we even komen kijken? En die vond het allemaal reuze interessant. En ik stond daar natuurlijk te vertellen alsof die hele collectie al in 100 winkels lag of zo. En, maar die moest natuurlijk ook nog gemaakt worden. Maar ik moest natuurlijk ook stoffen hebben. En ik had, en dat vind ik eigenlijk nog prachtig, alles ton sur ton. En dan had ik bijvoorbeeld een bepaald gebreid materiaal. Maar dan had ik ook geweven materiaal. Maar allemaal precies in dezelfde tinten. En er was één bedrijf, die had ik op de stoffenbeurs leren kennen. Dat was Takio uit Japan. Die dat als geen ander konden. Die vonden het gesprek met mij wel heel grappig. En die zeiden ook, en later ook een keer, maar Monique, Jean-Paul Coltier kwam ook een keer bij ons toen hij heel jong was en zo. En die hebben we ook niet uitgelachen. En zie waar die is gekomen. Oh, nou, ik voorzag mezelf natuurlijk een prima carrière internationaal. En, maar ja, die stoffen die waren natuurlijk wel heel duur. En zeker omdat ik natuurlijk maar kleine metrages liet maken en dan allemaal zo'n soort monster metrages. En toen had ik weer een collectie voor Bosje mij gedaan. En toen ging het hele bedrag ging in een LC. Zeg ik het goed? Ja, dat was een LC. Toen bij de bank. Tsk, en werd vastgezet. Dus dan wist de tegenpartij waar je het kocht. In ieder geval dat het geld er al was.
Ja, een soort van reservering gemaakt of zo. Een soort
ja, precies. Ja. En ik weet nog ook weer veel later dat mijn zus Irene tegen me zei. Mo, ik kreeg daar de zenuwen van dat jij dat gewoon maar deed. Jij deed gewoon maar hoppa. Nee, ik had mijn auto ervoor verkocht. Dat was het. Mijn auto ervoor verkocht. En die heb ik toen, dat was 15.000, 16.000 gulden toen of zo.
Ja.
In één keer zeg ik, ja, maar ja, ik moet verder. Weet je, ja, het is linksom, rechtsom. Dus zo is dat gegaan. Nou ja, uiteindelijk is die collectie gemaakt. Het is een beetje met samples gebleven. Want er zat natuurlijk niet een bedrijfsplan achter of zo. En dat is denk ik wel kenmerkend voor mij. Ik heb wat in mijn hoofd en ik begin en ik zeg en ik doe wat ik zeg, zeg maar. Maar dat staat natuurlijk haaks op de rest van het verhaal. En daar komen we waarschijnlijk straks wel op. Maar zo is het een beetje begonnen.
Wat ik wel interessant vind is dat je, je hebt het over een bedrijfsplan. Dat is, zo, ik denk in het geval van mode sowieso wat lastiger. Want het is jouw visie op wat je wil maken. Maar dat moet dan maar blijken of dat aanslaat of niet. Best een enorme stap om dan, wat zei je, 15.000 gulden daarin te investeren. God zegene de greep. Ik vertrouw vooral op mijn eigen visie. En
dat was alleen voor de stoffen. Ja. Moest nog gemaakt worden. Zo.
Ja. Ja, want dan heb je het dan helemaal niet over verkoop of distributie of aandacht en promotie.
Nee. Kijk, in mijn workshop 25 april, wat ik je vertelde, dat gaat over hoe doe je dat na de opleiding.
Ja.
Komt dit natuurlijk ook wel te sprake.
Ja.
Want het allereerste zou ik zeggen tegen de leerlingen, zorg dat je wat geld achter de hand hebt. Voor jezelf maakt dat misschien wat makkelijker. En ten tweede, goed over nadenken hoe je iets wil. Ik ben gewoon maar begonnen. En dat en eigenlijk, en iedereen vond het geweldig en iedereen geloofde daarin en iedereen zag dat ook. En ik denk dat het talent voor het ontwerpen, ik ga niet zeggen dat ik dat niet heb natuurlijk, want stom. Dat ik denk dat dat er wel goed zat en dat ging zich nog meer ontwikkelen. Alleen ja, heb je wel echt wel hulp nodig hoor, vind ik daarbij.
Ja, ja, want je zegt iedereen geloofde erin.
Ja.
Wie is dan iedereen?
Want... Nou ja, de mensen, net als bij een Boschumei en of de mensen van de, net als bij Takio. Iedereen, ik denk dat mensen dat talent wel zagen voor het ontwerpen.
Ja, maar dat waren dus al wel degelijk mensen die professioneel met het vakgebied bezig waren. Waar je een bepaalde positie had gekregen.
Ja, want familieleden vonden het natuurlijk allemaal wel eng.
Ja.
En mijn vader vond het geweldig, maar wel eng. Want die heeft altijd hard gewerkt en kwam bij de Shell en allerlei opleidingen nog gedaan. Zo hoog mogelijk voor hem te kunnen komen en het zo goed mogelijk, voor zoals hij het noemde, het Fünf Mädeln Haus, inclusief mijn moeder, allemaal te hebben. En dat is ook aardig gelukt. Maar ondernemen zat natuurlijk, dat was... Ik weet nog dat mijn moeder ooit vertelde dat hij... Want hij was briljant in wat hij deed. Dat een aannemer, die waren allemaal gek op hem, die aannemers. Om een bedrijf over te nemen. Maar dat was bij de Moerdijk ergens in de buurt. En mijn moeder zag dat zitten. Die dacht, ik ga wel de boekhouding en weet ik het allemaal. Maar mijn vader durfde het niet.
Nee.
En hij heeft dingen uitgevonden, Roel. Ik ging met mijn moeder en mijn ouders op zondag naar Casco-woningen kijken. En mijn moeder had ook... Kijk, mijn moeder had die visie, dat heb ik van haar. Ik kan ook heel goed, weet je wel... Ik zie alles in beelden. Iemand vertelt mij wat en ik heb al een film gedraaid. En mijn vader kon echt alles maken wat zijn ogen maar zagen. En dan waren we in zo'n Casco-woning en dan moest daar de keuken komen. En dan zei mijn moeder, ja, dan zou ik die keuken zo in zo'n hoekkast, waar nooit wat mee gedaan werd... En toen zei ze, eigenlijk moet daar... En toen heeft mijn vader dat thuis gemaakt met zo'n rolplateau. Wat nu heel gewoon is. Ik heb hem ook in de keuken nog. Zo'n rolplateau in zo'n hoekkast. En toen zei ik later wel eens, pa, daar had je patent op moeten vragen. Want naderhand is er iemand gekomen die... Ja, te bescheiden, weet je wel. Ja. En als kind ging ik ook altijd bij hem kijken. En toen ik heel veel jonger was, liep ik achter hem aan met waterpas. Ik heb hem hier liggen. En na zijn overlijden, ik zei, die moet ik hebben. En ik deed mijn vader had dan zo'n rood cilindervormig potlood. Weet je, zo'n timmermanspotlood. Dat deed natuurlijk achter zijn oor. En dan tekende hij dat af. En ik ging dat ook doen als kind. Want ik was idolaat van mijn vader. En dan zei hij op een gegeven moment, Monietje, zonder waterpas, kijk eens even of het scheef hangt. En zo ja, hoeveel millimeter hangt het scheef? En ik denk, later is me dat goed van pas gekomen. Kleermakers oog natuurlijk. En ik moet oppassen niet in een museum iets recht te willen hangen of zo. Maar bijna overal waar ik kom heb ik die tik. En ik ging altijd bij hem kijken ook. Ik weet nog wel dat hij kreeg een antieke mijnwerkerslamp mee van een van de aannemers. Mocht hij helemaal, want ze wisten hoe netjes hij was en daarmee om zou gaan. Helemaal uit elkaar halen, heeft hij helemaal nagetekend. Ik heb dat gezien, die tekeningen. En heeft hij die hele mijnwerkerslamp opnieuw in geel koper gemaakt. Die heb ik ook meegenomen, want niemand wilde dat hebben. Hij staat in de kast, maar af en toe kijk ik er even naar en dan komt die herinnering boven. Helaas zijn die tekeningen er niet mee, want het was natuurlijk te leuk geweest. Dus mijn vader, die had dat talent. Mijn moeder kon ook weer alles maken op kledinggebied. Die heeft ook vroeger, had je geen academies, heeft ze allerlei cursussen, opleiding gedaan. Lingerie naaien, kostuum naaien. En mijn vader heeft een hoop van die diploma's aan mij gegeven. En dat is, ik denk dat vind ik toch wel heel bijzonder, weet je wel. Dat zijn dan toch dingen die je meekrijgt.
Nou, wat je eigenlijk heel mooi beschrijft is dat er een combinatie is van techniek. Ook jouw eigen oog voor techniek en naaien en hoe maak je dingen en patronen tekenen. Aan de andere kant een soort van creatieve visie en dat ondernemerschap. En die drie hangen heel erg dicht tegen elkaar aan of moeten er allemaal zijn. Want anders dan gaat het niet vliegen.
Ja. Ja, nou je dat zegt. Met de Aad Ouwborg zijn we ook vaak mee geweest op reis. Maar ook naar China, naar een van zijn fabrieken. Ja, dan lig ik bijna in die machine, onder die machine, weet je wel. Dan wil ik het weten. Ja. Het gaat helemaal niet over kleding. Het ging natuurlijk over huishoudelijke apparatuur. Maar ook op reis. Ik ben een paar keer geweest naar de recyclefabrieken van plastic flesjes. Tot draden. Omdat ik toen ook in 2015 daarmee begon. En ook in een collectie mee te werken. Gerecycled plastic stof. Van waste to wear. En toen ben ik in die fabrieken geweest. Ja, en Jan Hennie die heeft ook gelijk filmpjes gemaakt. Want ik loop daar gewoon eens vragen te stellen en te kijken en zo. En die is altijd zoiets van... Ja, ik ga even filmen. let even op en ga jij gewoon vertellen. Ja, wat moet ik dan? Ja, ga jij maar gewoon vertellen, zegt hij dan. En merk ook dat mensen dat heel erg leuk vinden, omdat het is het verhaal erachter. En voor mij het ontwerpen, ja, bijna heilig is natuurlijk overdreven, want het is maar ontwerpen, het zijn maar kleertjes, om het zo te zeggen, maar het gaat voor mij wel dieper qua emotie, omdat ik denk, ja jongens, dit gaat wel ergens over. En waarom dragen we kleding, waarom vinden we het leuk, maar ook hoe wordt het gemaakt? Het verhaal daarachter en de mensen daarachter. En het is natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 en we hebben weer een collectie. Dat lijkt er wel eens zo op. Maar er is zoveel gaande in die wereld. Dat mensen hebben, terwijl er al heel veel bekend is, nog niet echt een idee. Dat merk ik wel eens als ik erover vertel. Of met lezingen, weet je. En ook over prijzen.
Nou ja, als je, ik heb die discussie thuis wel eens. Als je naar de Primark gaat of naar... wat heb je, de H&M, dan is die snelheid waarmee collecties vernieuwen natuurlijk heel snel. Dus ja. Het is altijd aanwezig, het is altijd nieuw, het is een nieuwe impuls. En het is een hele slechte kwaliteit over het algemeen. Dus ja, mensen denken, realiseren zich niet dat er veel achter zit. Überhaupt bewuste keuzes over hoe produceer je, hoe kijk je tegen collecties aan, hoe vaak moet dat vernieuwen.
Weet je, en op een gegeven moment is dat natuurlijk... ik was denk de eerste. In 2015 mocht ik de Fashion Week openen. Dat heb ik gedaan met couture. Waar ook al, ik kan het je straks laten zien als je het leuk vindt. Stoffen heb ik gebruikt die eruit zien als een zijde satin, zo voelen. Maar het is 100% gerecycled plastic. Nou, hoe cool is dat? Dus wij wisten eigenlijk wel zeker dat ik op dat moment in 2015 de eerste misschien global gezien al was die zeker in de couture dat gebruikte. En 3 dagen later heb ik toen de confectiecollectie gepresenteerd waar een heel groot deel stoffen waren uit gerecycled plastic. De meest prachtige stoffen, kan je straks eens laten zien. En, maar wat mensen zich niet realiseren... Kijk, als ik dan dingen vertel of in een lezing of wat dan ook, dan zijn mensen vol ervan. Hè? Tenminste, dat is ook mijn taak natuurlijk, om dat goed over te brengen. Dus dan zitten ze misschien s'avonds aan het diner met de familie en dan, oh, ik was vandaag bij of dit gehoord. Of de volgende dag bij de koffiemachine op kantoor. En dan hebt het een beetje weg. En dan zijn ze in die winkel en dan zien ze ineens die blouse, dat jurkje, dat pak. Waar je natuurlijk, hè, met je oog val je ergens op. Dus net als met lekker eten als het er mooi uitziet, weet je wel.
Ja.
Dus je valt erop. En dan is het, de rest is even vergeten. Er zijn maar heel weinig mensen, nog heel weinig mensen, die dan bedenken, laat ik eens even naar het label kijken. De kwaliteit, of waar het gemaakt is, of wat dan ook, zit er een verhaal achter. Dat is heel menselijk. Dan kan je mensen niet zeggen, du. Nee, dat gaat erom dat het in de herhaling moet. Herhalen, herhalen, herhalen. En in de loop van tijd, nu zijn we alweer zoveel jaar verder, is er natuurlijk ook weer heel veel ontwikkeld in die tijd en veranderd. En daar moet je wel bij blijven. En maar het verhaal blijft natuurlijk wel een beetje hetzelfde. De diepte van het verhaal, de essentie van het verhaal blijft hetzelfde. En ik begrijp ook dat wat jongere mensen, als ze ieder weekend uitgaan, iets nieuws willen. En dat kan niet de wereld kosten. Dat begrijp ik ook. Maar er zijn misschien nog andere manieren die wegen die naar Rome leiden. Ik volg Zeeman. En met een Caroline, de marketingdame bij hun van Turnhout.
Ja, van Turnhout.
Vind ik heel interessant, want ik heb haar wel eens aangeschreven. Ik zei, ik wil iets met jullie doen. Ik heb een idee. En op haar beurt zei ze, wat leuk dat je me benadert en zo. En boe, boe. Maar zij doen dat allemaal intern. Vind ik heel jammer. Dus mochten ze dit horen, ik hoop dat ze nog een keer me willen uitnodigen. Want ik had een heel gaaf idee. En zeiden mensen tegen mij, daar ik het tegen zei, mijn directe omgeving. Ja, maar Monique, dat past, want jij zit daar. En dat komt eigenlijk ook door die cultuur, hè. Mensen hebben daar een idee bij. Ik zei, nee, je kan altijd daar, van daar kan je naar daar. Maar je kan nooit van laag ineens naar heel hoog.
Ja, het is wel mooi, want je geeft nu eigenlijk van laag naar hoog aan met je handen. Dat kunnen mensen niet zien, maar ik weet dat in de strategie van Zeeman zit iets heel moois. Zeg maar, als je de piramide van Maslow hebt. Dus er zitten mensen aan de onderkant van de piramide die... Ja, wel voor Zeeman moeten kiezen omdat ze gewoon geen alternatief hebben. Ze hebben niet zoveel geld, dus het moet goedkoop. Het liefst ook duurzaam of in ieder geval heel lang meegaan.
Ja.
Dus Zeeman wilde zijn voor de mensen die voor hen moeten kiezen, omdat ze geen andere keuze hebben. Maar ze willen er ook zijn voor de mensen die bewust voor hen kiezen, omdat het een betere keuze is, zeg maar. Dus eigenlijk juist dat hoog en laag, boven de piramide van Maslow, ik heb een keuze, ik maak die bewuste keuze. En onder, ik moet hem maken. zou eigenlijk heel goed passen.
Ik vind het heel cool.
Ja.
Ik denk echt dat mijn idee een waanzinnig idee kan zijn. En waar we gewoon lekker leuk lawaai mee kunnen maken. Maar ook mensen gewoon iets... Ja, als ik zo eigenwijs zou zijn, mag zijn. Dan zeiden bij ons intern spraken ze altijd en nog, weet je, met mensen over een collionnetje in de kast. Maar ook mijn klanten gingen dat zeggen. Of dat nou couture-klanten waren of van de confectielijn, een collionnetje in de kast. Dan denk ik, hoe leuk zou dat nou eens zijn om voor een hele lage prijs, zoals Zeeman zich positioneert met de prijzen, wel een collionnetje te hebben. Duurzaam, kwalitatief goed, mijn handschrift. Lijkt me fantastisch.
Ja.
Lijkt me ontzettend leuk om dat juist met hun, omdat zij daar zo mee bezig zijn en eerlijk bezig zijn, et cetera. Dat vind ik echt. Als ik tijd heb en ik ben in de buurt bij een Zeeman, ga ik ook altijd even naar binnen. Altijd even kijken. En dat boeit me gewoon. Dat vind ik knap. En CNA, et cetera. Dat lijkt me ook allemaal leuk om daar eens een keer wat mee te doen.
Ja, ik ben er een beetje over na aan het denken van wat is dat dan in mode? Want mode. Heeft natuurlijk in zich dat je in eerste instantie geraakt wordt door datgene wat je ziet. En wat je misschien ook op jezelf bedenkt. Van als ik die kleding aan heb, dan straal ik iets uit. Of dan zie ik er mooi uit. Of dan voel ik me prettig. En ik moet denken aan, volgens mij Adidas hebben hele mooie sneakers gemaakt. Met kunststoffen vanuit plastic wat gerecycled is, wat gronden is in de zee. Wat een eigen nieuwe esthetiek opleverde, zeg maar. Dus misschien wat je zegt van die handtekening. Misschien moet het ook heel erg zichtbaar zijn. Juist dat het en fantastisch mooi is. Of een nieuwe esthetiek oplevert. En tegelijkertijd heel duurzaam is.
Ja.
Want ik denk, ik ben het met je eens. Ik denk dat... die hele bewuste keuze naar dat label kijken van waar is het van gemaakt. Ja, dat is pas in tweede instantie en mensen doen dat gewoon niet.
Ik denk dat het zo meteen is dat gewoon het nieuwe normaal, weet je. Het gaat nog wel heel lang duren, Roel. En ik weet ook wel op een gegeven moment, een aantal jaar geleden op de première Vision. En ik was met mijn team en ik zei tegen Margot, ook mijn product manager. Ik zeg, laten we eerst eventjes goed kijken. Dan heb je altijd die overzicht in het begin. Waarvan wij denken die het al kunnen leveren en wat tof is en om daarmee te praten. Stoffen, fournituren, et cetera. Toen waren wij een heel mooi Zwitsers bedrijf. En toen zei ik, we kwamen daar natuurlijk. Ik heb dat en dat gezien. En dan zie je, ik weet niet of je ooit op een stoffenbeurs bent geweest. Nou, je hebt rekken vol. Maar er zijn natuurlijk de vertegenwoordigers die allemaal hun eigen hoek hebben met dezelfde collectie. Maar dat is heel veel. En toen zeiden ze, maar dat hebben we nog niet. Ik zei, wacht even, u staat daar gepresenteerd als zijnde dat we dat al hebben. Want zo wordt het daar gepresenteerd. Maar u heeft het nog niet. Toen kwam dan andere toekomstige klant van hun naast me staan. En die zei, ja, ik kom daar ook voor. Ik zeg, we staan hier voor niks, weet je. Want het is er niet. En toen dacht ik, zette me ook aan het denken. Want ook met de ritsen, et cetera, is natuurlijk niet in één keer allemaal omgeschakeld. Het is weer heel makkelijk om te denken van dat moet en de dit natuurlijk. En dan gaan wij Nederlanders weer met het vingertje wijzen en zo. Maar even nadenken, jongens. Er zijn er fabrieken en die hebben machines. En die halen ergens grondstoffen vandaan om iets te maken. Het is natuurlijk nog niet zo 1, 2, 3 allemaal omgeschakeld. En er zijn natuurlijk ook nog fabrieken, misschien leveranciers, die daar nog huiverig voor zijn. Want ze denken misschien dat ze een stuk omzet gaan verliezen. Of ze gaan, doordat ze duurder worden of wat dan ook. In eerste instantie is het natuurlijk ook soms wat duurder geworden. Echt helemaal duurzame kleding. Of grotendeels duurzame kleding. Ik weet nog wel bij een Nederlands jeansmerk. Die ging ineens sky high. En dan denk ik van ja, maar dat is toch ook niet de bedoeling. Ik vind prima als iets wat meer kost. Allemaal helemaal oké. Okay. Dan moet daar een verhaal bij zijn. En net als couture, bij mij zijn het echt enkele stuks. En genummerd, et cetera. Worden op maat gemaakt. Is een heel ander verhaal. Maar moet ook eigenlijk je leven lang. Is dat gewoon een tof stuk, weet je wel. Ook al draag je het 5 jaar niet bij wijze van spreken. Of pas je er even niet in. Maar het blijft gewoon een mooi stuk. En met de confectie denk ik, ja. Dat moet ook gewoon op een andere manier. En wat mensen ook niet beseffen. Is dat heel veel kleding de verbrandingsovens ingaan. Nieuw. Met de hangtags eraan, et cetera. Het is natuurlijk op een gegeven moment een industrie geworden. Die het bijna niet meer te volgen is. En het is heel makkelijk om te zeggen, ja, maar je moet duur zijn. Bla, 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 bla. Ik heb destijds ook het convenant getekend toen wij met de confectie bezig waren. En het is heel lastig. Kijk, vroeger, toen ging ik produceren. En dan kom ik bijvoorbeeld bij jou als producent. En dan denk je, ja, ben ik een beetje druk in die periode. Maar goed, ik kan het niet laten schieten. Dus jij neemt die opdracht aan. En dan ga je naar de buurman. Ik zeg nou maar wat. Die zegt ook, ja, maar ik kan dat wel. Nou, dan vraag ik het even aan die en die daar en daar. Omdat die die blouses maakt. Ik zeg maar wat, hè. Maar op een gegeven moment, ik communiceer met jou of jouw mensen. Jij factureert aan mij, zeg maar. Dus ik weet helemaal niet van die buurman en die mevrouw ergens anders en weet ik het. Vroeger gingen ook de product managers daar vaak voor een maand of langer naar de productie en controleren, maar ook echt bij zijn, et cetera. Dingen zijn veranderd. En waarom zijn dingen veranderd? En dat heeft met alles te maken, ook met ons eten en zo. Omdat er zoveel meer bevolking is gekomen, zoveel meer mensen op de aard. Kloot, zeg maar. Iedereen, het is maar normaal gevonden op een gegeven moment, zeker in de westerse landen. Iedereen moet maar alles kunnen hebben. Dus of dat nou die biefstuk is, op een gegeven moment bij, dan komt het maar in de kiloknallers bij de supermarkt en niet meer bij de slager of wat dan ook. En dat is ook met kleding zo geworden. Kleding is eigenlijk een wegwerpartikel geworden, wat heel duur betaald wordt op alle fronten.
In ieder geval in onze wereld.
In onze wereld, ja. En we hebben ook nog heel veel afval, wat dan maar naar Afrika of zo. En dan moest het daar maar verbrand worden. Hé, hey, alsof het daar niet erg is voor het milieu, weet je. Dus het is lastig. Dat is eigenlijk wat er steeds in mij opkomt de laatste weken ook weer, waar ik met onderzoekjes voor mezelf bezig ben. Lastig. Omdat, goed, het is niet onmogelijk.
Nou ja, je beschreef net eigenlijk in je eigen omgeving de lasten waarin je je vader beschreef, die eigenlijk niet zo die ondernemingszin had, maar wel zeg maar de creativiteit en het technische vermogen om dingen te bedenken en ook te maken. Terwijl jij zelf wel je auto verkoopt en 15.000 gulden kunt investeren. En eigenlijk hetzelfde is ook aan de hand met die stoffenfabrikanten, die dus blijkbaar niet voor de troepen uitlopen en zeggen, we gaan hierin investeren. We gaan eerst wachten tot die vraag er is. En dat gaat natuurlijk nooit in balans komen als die verschillende visies niet bij elkaar komen.
Nee, het is natuurlijk ook lastig om te wachten op een soort pre-order. Heb ik ook nog eventjes geprobeerd in 2018. Maar je moet toch een keuze van tevoren maken. Want ik kan niet. We hadden een briljant idee. Dat had Jan Henny bedacht. Ik presenteer een collectie. Maar niet alles is al verkrijgbaar. Dus dan zeggen we dan. Nu is dit verkrijgbaar, dat verkrijgbaar. En de volgende maand of twee maanden later. Maar uiteindelijk kunnen dingen ook allemaal met elkaar gecombineerd worden. Ja of nee. Maar in ieder geval. Hè, het is niet zo dat je nu iets koopt. En straks weer niks meer aan hebt. Hè? Dus dat hadden we zo gezegd. Een pre-order systeem. Ik vond het echt heel tof. En dat is nu dus ook alweer. Hè, wat is het? 5 jaar geleden. Maar het is heel lastig. Want ik moest al wel afspraken maken met de producenten.
Ja.
Want er moeten stoffen ingekocht, geweven, whatever. Er moet gebreid worden, er moet ingeverfd worden. En er moet geproduceerd worden. En als je die tijd niet inruimt, dan ben ik te laat. Dus dan heb ik het ook niet op tijd. Dat maakt het natuurlijk lastig. Dus toen zeiden we al, nou dan gaan we in ieder geval voor weinig. We doen wel pre-orderen, maar we doen ook weinig alvast ingeven. Qua productie, waardoor het wat duurder werd. Maar er waren ook producenten die vonden het een geweldig idee. Die zeiden, willen we in mee? Kijk, ik heb nu nog steeds een leverancier uit India. En die was pas in Nederland, dus we waren even lunchen samen. En die zei, Monique, toen hij weer afscheid nam, wat je gaat doen, ik ga mee. Weet je? En dat vind ik fantastisch als er die mensen zijn die gewoon, hij is ook een global thinking man. Weet je, een van zijn dochters heeft ook academie gedaan in Australië. Zit ook in het bedrijf. Zijn vrouw werkt mee in het bedrijf, weet je wel. Dus dat is echt hij reist de hele wereld af. Heel gaaf. En hij heeft me ook weer in contact gezet met een dame in India. En die is ook steeds, Monique, kunnen we gaan doen? Kunnen we gaan doen? Maar omdat ik nog zelf voor bepaalde dingen in onderzoek ben, zeg maar, heb ik dat tot nu toe nog niet gedaan. Maar het is wel gaaf om te zien dat die mensen, want ik zat hem ook te vertellen, hij is eigenlijk een leerproducent. Ik ben dol op leer, mijn hele leven al geweest. Ik heb in mijn collecties ook altijd leer gehad en zo. De laatste collectie ook van hem. En toen zei ik, ja, maar ik ben even met dingen bezig, Asim. Ook in verband met dieren. Want ja, dat is natuurlijk next level, zeg maar. Ik ben een dierenliefhebber. Ik eet ook vlees, al is het veel minder, zeg maar. Maar ik wil wel dat dieren normaal in ieder geval behandeld worden. En nou, dan kom je dus alweer bij het volgende, waar ik over na zat te denken, was het wol. Het merino wol uit Australië, waar ik niet happy mee was. Dus dacht ik, dat ga ik niet gebruiken. ik begrijp het wel, want ik zat te denken. En een paar weken geleden kwam het ook uit dat het zo is. Want ik denk, waarom gaat het zo? Want dan zag ik beelden en schapen aan hun poten getrokken, gesleept, gedaan. Dus klap voor hun kop en zo. Nou, ik werd natuurlijk helemaal niet goed. Dan moet ik jou eens even een klap voor je kop komen geven. Maar het gaat zo. Die mensen worden betaald per schaap. Geschoren schaap. Dus die moeten zoveel schapen scheren, willen ze natuurlijk aan hun loon komen. Zo'n schaap is natuurlijk ook eigenwijs, laten we eerlijk zijn. En die wil heeft niet altijd tussen die twee benen staan.
Nee.
Dus die denkt, nou, ik ga er weer vandoor, weet je wel. Ik zie dat helemaal voor me. En op een gegeven moment begrijp ik dat je dat een beetje zat wordt. Maar er gaat ruw aan toe, te ruw. Dus ik denk, daar ligt dus het probleem. Dat ze per schaap betaald worden, weet je wat? Dan creëer je dat hele probleem. Maar ik heb het allemaal overal zitten bekijken weer. En ja, dan zit ik bijna jankend achter de beelden, weet je. Want dan denk ik, dit wil ik dus niet. Met andere woorden, toen dacht ik, ja, maar als ik onderneem, dan wil ik dat met waarde doen. Dus met welke levenswaarde wil ik meegeven aan mijn bedrijf? Ben ik eens voor mezelf gaan opschrijven. Lastig, Leroe, lastig. Want nog, dat kan zijn natuurlijk met leer ook, met leer uit champignonnen, uit de draden en noem maar op, bezig, et cetera. Maar is dat duurzaam? Echt leer is natuurlijk duurzaam in die zin dat het natuurlijk lang mee kan gaan.
Ja.
Ik hoor ook steeds veel meer mensen over dingen repareren. Hè, want het is een wegwerpmaatschappij geworden met alles. Mijn föhn doet het niet meer, hup, nieuwe föhn. Want voor 50 euro of 60 euro, weet je.
Twee tientjes waarschijnlijk.
Daar gaan we geen reparatie voor doen. Dat doen we alleen misschien nog met schoenen, weet je wel, die het waard zijn. Of laarzen. Maar je ziet dat toch steeds meer ook op kledinggebied komen. Hè? Ook al die kleine naaiateliers zoals de Gouden Schaar en zo hier en daar. Wie kent het niet? Maar die zijn steeds meer bezig met het repareren. Hartstikke druk. Dat vind ik op zich wel een hele goede...
Ja, wat dat betreft is misschien ook al goed dat die... Dat heel veel gezinnen het niet zo makkelijk hebben. Omdat hun energierekeningen omhoog lopen. Dus dat ze op andere plekken duurzamere keuzes maken.
Ja, dat is toch ook bizar wat er allemaal gebeurt. Ja. En als je dan die hele grote bedrijven... En op een gegeven moment dacht ik ook... Ja, dat is allemaal voor de aandeelhouders. Want met die enorme winsten... Terwijl de rest allemaal de gaskraam naar beneden draaien... Noem maar op, in de kou zitten. Ik vind het echt bizar wat er allemaal gebeurt. Maar goed, ik zit niet in de politiek. Ik probeer dan in mijn vakgebied om te kijken van... Oké, wat ga ik precies doen? En momenteel dus veel voor mezelf aan het onderzoeken. En aan het kijken. Wel heel gaaf. Ik kan er niet te veel over zeggen. Eigenlijk bijna niks. Maar een heel gaaf duurzaam project bezig. Wat denk wel vanaf binnenkort een heel jaar traject is. Naar iets toe. Maar ontzettend cool. Ook een samenwerking. En dat is voor mij eigenlijk misschien ook een start zijn om ook te zeggen, oké, want nogmaals, iedereen vraagt, ben je met de collecties bezig, in mijn hoofd wel. En ik kan natuurlijk staan eigenlijk te trappelen, maar ik wil het op een iets andere manier doen. Ik ben er altijd, couture is bijvoorbeeld altijd al duurzaam geweest. Het is onder mijn ogen gemaakt, Nederlandse mensen, Nederlands tenminste, hier in Nederland, Nederlandse lonen, noem maar op, bepaalde stoffen natuurlijk. Gaat lang mee, hè, kan je leven meegaan. En met confectie was ik daar natuurlijk ook al wel mee begonnen. En nu wil ik eigenlijk een soort next level. Want ik dacht van er gebeuren gewoon dingen die ik niet meer aan mezelf kan uitleggen. Laat staan kan verantwoorden. Dus hoe ga ik dat dan aan de mensen vertellen? Ik wil gewoon als ik iets heb ontworpen, dat ik daar ook over kan vertellen. Als mensen een vraag hebben, dat ook gewoon kan uitleggen. Oftewel, dat is in je hangtag of zo, of in een interview of whatever. Of mensen die bij me komen, maar dat vind ik belangrijk. En ik heb altijd wel gehad van, ik wil erachter staan. Ik wil niet iets doen waar ik niet achter sta.
Kom je daar nog uit? Voor jezelf ook vooral, want eigenlijk het vraagstuk of de problematiek die je schetst is zo complex.
Ja.
Dat je bijna niet anders kan dan tot een idee te komen wat op de een of andere manier toch niet 100% is zoals je het eigenlijk zou willen.
Nou, ik denk ook dat je dat heel goed schetst. Ik denk dat er eigenlijk een compromis gemaakt moet worden voor de time being, zeg maar. Ja. Hè? Want de ontwikkelingen gaan weer verder. Gaan we ooit bijvoorbeeld zonder leer? Ik geloof het gewoon niet, als ik heel eerlijk ben.
Ja.
Maar dingen kunnen wel misschien op een andere manier. Want nu las ik natuurlijk ook over de zijderups. Ja, het wordt steeds gekker natuurlijk.
Ja.
Ik bedoel, dan denk ik, ja, maar in hoever ga ik daar zelf in mee?
Ja.
Ik wil gewoon dat ik met een goed geweten ga slapen. Dat ik gewoon denk, ja, Dan ben ik het. Hè? Ik kan dit vertellen. Ik kan dit voor mezelf verantwoorden. Ik kan het voor mezelf uitleggen waarom ik dat of dat doe met kleding of productie of wat dan ook. Dus ik denk nog lang niet. Dat is ook een utopie. Ik kan nog lang niet alles 100% helemaal duurzaam. Ik was toen begonnen met in ieder geval mijn dozen voor het verzenden van de webshop. Dat die uit gerecycled karton en met toen kwam Ron Label Legends, noem ik hem altijd. Dat is een bedrijf. Die zei, Monique, wil je een print met van soja? Ik zeg, dit is cool. Nou, dat vindt hij ook helemaal cool, weet je wel. En om de labels van gerecycled materiaal te maken. Dat kan natuurlijk allemaal al wel. Maar als we bijvoorbeeld gaan kijken naar kleding die we willen gaan herbruiken als zijnde de stof daarvan. Dat kan tegenwoordig al, klein tipje van de sluier ligt nu op, dat kan al redelijk. Alleen moet die kleding moet natuurlijk gesorteerd worden op hun, waarvan het gemaakt is, 100% polyester of polyesterwol, whatever. Dat moet natuurlijk allemaal geselecteerd worden. Dan moet natuurlijk alles eraf. Ritsen, knopen. Maar ook die labels moeten eruit. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Want die worden allemaal met de hand eruit gehaald. Dat is iets voor je met je toymesje. Dus heel vaak gaat dit ook al gedrukt worden in de kleding. Daar kan je dan wel voor kiezen of niet. Net als bij de couture heb ik vroeger ook bepaalde. Dat ik dacht, ja, maar dat is zo niet couture. Dat klinkt misschien een beetje gek. Want wat is dan couture? Maar het is natuurlijk wel een bepaalde uitstraling, luxe en dat het dus inderdaad zeg maar je leven lang mee moet kunnen gaan. Kan je ook over dat bedrukken bedenken van ja, maar wat bedrukken met wat voor inkt dan? Daar ga je alweer. T-shirts ging ik doen en toen had Margot bij mij gezegd, ik heb gevonden in Griekenland, biologisch katoen, prachtige kwaliteiten, stalen opgevraagd, top. Nou, maar ik wil witte t-shirts, dan wil ik geen grauwe t-shirts. Dus ik heb toen ook een beslissing moeten nemen. Wij hebben toen de beslissing genomen met het bedrijf. En wit is natuurlijk echt niet duurzaam. Dat moet gebleekt worden. Nou zijn ze daar alweer mee bezig al een tijd lang. Om dat op een natuurlijkere manier te doen. Gaat wel lukken denk ik. Maar toen was dat nog niet zo. Maar ik wil wel, mijn klant wil geen grauw t-shirt. Want dat doen ze dan zelf wel verwassen. Weet je? Ze willen een wit t-shirt. Lekker fris.
Hoe ver, je begon net helemaal in het begin van je verhaal. Over de droom en Chanel. Ja. We hebben het nu heel erg over duurzaamheid en een betere wereld en bewuste keuzes maken. Hoe dicht ben je nog bij die droom of is die droom veranderd?
Het gekke is dat meisje in mij, die heeft nog steeds die droom. En dan denk ik, kan altijd nog, weet je. Maar, en het hoeft misschien ook niet meer zo groot of wat dan ook. Je kan ook blij zijn met minder, zeg maar, op een andere manier. Het gaat er wel om. Kijk, vroeger was het die drang om mezelf te bewijzen. En nu is het de drang om gewoon te ontwerpen en mijn ding neer te zetten met een goed gevoel. Maar daar wel natuurlijk gewoon op een gegeven moment eens goede omzetten uit te halen. Ik heb natuurlijk wel geleerd van het verleden. We hebben heel veel geld moeten uitgeven aan dingen. En dan denk ik van ja, inderdaad, het gaat nog steeds allemaal om geld en nog steeds kosten gaan voor de baat. Maar hoe kunnen we dat doen op een... Ja, verantwoorder, dat is misschien gek, want ik ben nooit natuurlijk, we zijn nooit verkwistend geweest of zo. Maar op een andere manier te doen en daarbij ook duurzaam te denken. En daar wil ik wel hulp bij hebben, want ik ben voor mezelf erachter gekomen dat Monique gewoon eigenlijk, laten we zeggen, voor 99% op het creatieve deel moet zitten. Met alles wat daarbij hoort. En dat er andere mensen, natuurlijk moet ik dat weten, want mijn naam staat erop. Maar die gewoon echt serieus daarbij kunnen helpen bij het uitbouwen daarvan. Maar ook kunnen zeggen. Monique, gaaf idee, top idee. Dat zal het vast zijn. Maar dat moeten we misschien over 3 maanden, over een half jaar. We moeten dat nu niet willen. He, want we moeten nu dit en dat doen. Daar hebben we het geld voor nodig. Want ik zie gewoon natuurlijk, ik ben ontwerpster. Ik ga altijd voor het beste of het mooiste. Ik heb een project gedaan in midden in de pandemie. Met 64 van mijn vrienden uit het theater, uit de sportwereld, noem maar op. Fotografen waarmee ik heb gewerkt, visagisten waar ik mee heb gewerkt. Heel groot project neergezet. En er was Hanna, skincare, die vond het zo gaaf. Die zeiden, wat heb je nodig? Want ik dacht, oh ja, dat zal toch wat geld moeten kosten. Dit is ervoor nodig. Die zeiden, wij gaan daarin mee. En zijn het hele project in meegegaan. En ik... krijg het dan toch van elkaar. Ik had van tevoren was ik ineens heel interessant gaan nadenken en zo. Ik was heel intelligent bezig met wat zou dat kosten, dat zou kosten. Mensen gepraat. Ik kreeg natuurlijk veel gedaan, weet je wel, voor een kleinere prijs. Maar ja, op een gegeven moment ging ik expositie doen en er moesten foto's komen. En ik had natuurlijk bepaalde formaat. Dat moet wel toch op een gegeven moment betaald worden ergens. Ik ging een boek maken. Ja, er moet toch iedereen kan meedoen en meedenken. En hartstikke gaaf hebben ze ook zeker gedaan. Maar er moet toch ergens iets betaald worden. En dan presteer ik er toch nog om daar weer overheen te gaan. En toen dacht ik, ja, dat ben ik natuurlijk. Omdat ik dat niet doe van, nou, ik doe maar wat. Als een kip zonder kop. Maar omdat ik toch net even dat wil. Of net even dat wil. En dat is natuurlijk aard van beestje. En dat is goed als dat ook beschermd wordt, denk ik. Dus dat... Zo zie ik het. Maar dat, ook dat is lastig, hè, Roel? Want het is allemaal nog niet bedacht en er staan nog niet... Kijk, ik heb met heel veel mensen waar ik geloof in had in het verleden... en dat heel veel geld heeft gekost, waar ik me nu voor mijn kop kan slaan. Dat ik denk, maar ik vind mensen leuk en ik kan ook snel, weet je wel, daarin verdrinken, zeg maar. Dat ik denk, ja, het makes sense wat ze zeggen. Maar ja, dat is leuk als iemand een mooi verhaal heeft, maar het moet uitgevoerd worden. En op een gegeven moment zei ik op de zaak tegen mijn team, jongens, luister... Er loopt hier één iemand die het beste weet hoe ze geld uit kan geven. Mwah. Maar het gaat erom dat we geld naar binnen halen. Dat we omzet maken. Iedereen moet salaris, moet voor alles betaald worden, noem maar op. En dat is soms ook lastig. Om daar de juiste mensen bij te vinden.
Ja.
En dat is mijn manke, weet je. Dus ik denk dat dat echt... Ik moet niet te snel maar in iedereen vertrouwen hebben. Of het geloof erin hebben. En daar moet ik ook voor beschermd worden. En goede mensen naast mij die zeggen van ja, wat jij in je hoofd hebt, dat zien we zitten. Ik heb nu met een marketingbureau en het komt eigenlijk ook door een bepaalde groep om me heen. Die hebben met haar in contact gebracht, of hun van het marketingbureau. En ik dacht ook ja, ik ging natuurlijk alweer. Maar die zeiden echt nee, maar wacht even. En zij heeft ook een affiniteit met mode. En ze dacht ja, maar zij is nog lang niet uitgespeeld. Dus ik dus. En zij is tegen iemand anders die mij gelijk weer belde. En die even een ontmoeting regelde. En we zijn nu samen gewoon voorzichtig aan het kijken van hoe kunnen we die stappen gaan zetten. En wat hebben we daarvoor nodig. En wie hebben we daarbij nodig. En dat is al zo fijn om gewoon te sparren met iemand. We zitten duidelijk op één lijn. We kunnen ook wat tegen elkaar zeggen. Dat is ook belangrijk. En om te kijken van waar gaan we heen en uiteindelijk een win-win situatie creëren. Want dat is de bedoeling als je met mensen samenwerkt. Dat je gewoon samen verder komt en het leuk hebben samen. Want ik zeg altijd, je moet hard kunnen werken, maar ook veel kunnen lachen. En tot iets komen. En daarbij zorgen dat we ja, dat die omzet gemaakt kan worden. En onder de streep wat, want dat heb ik ook heel lang, was ik dat even kwijt. Dat mijn man zei, ja maar verdienen is niet hetzelfde. Hè? Winst is niet hetzelfde als omzet. En dat, ja, dus ben ik ondernemer? Ja, want ik onderneem dingen. Ben ik echt een ras ondernemer? Nee, denk ik. Als ik misschien voor iemand anders die zegt mijn toko, ik ben even een week op vakantie, ga ik dat misschien prima doen. En heel zakelijk. En voor mezelf, zoals mensen vroeger zeiden, dat staat haaks op het creatieve. Ik denk dat je voor ondernemen ook creatief moet zijn hoor. Maar haaks op mijn vak, ja, denk ik.
Het is... Ik vind het interessant dat je bedrijf bestaat meer dan 25 jaar. En het klinkt alsof je aan het begin staat.
Ja, zo voelt het ook. Ik zei dus volgens mij 3.0. Maar mijn man zegt, ik vind het wel heel grappig 6.0 ja. te noemen. Zo voelt het ook. En dan denk ik van ja, mijn rugzak is aardig gevuld. Ik weet natuurlijk veel over mijn vak. Maar er is ook nog heel veel te leren. Daar vind ik het ook heel gaaf. Dat ik even goed de tijd kan nemen om dingen te lezen. En van mensen aan te horen. En noem maar op. Omdat ik denk van ja, dat geeft me informatie. Ook het gesprek met jou vind ik ook. Want dan weet ik zeker. Daar ga ik heel erg over nadenken. En wat jij hebt verteld. En noem maar op. Ik denk er valt nog steeds veel te leren. Maar we moeten ook bezig zijn. En ik vind wel weer langzamerhand dat het tijd wordt dat Monique in actie komt qua mijn vak. Omdat ik ook merk dat de mensen om me heen een soort onrustig worden. Van gaat er wat gebeuren? Wat ga je doen? Wat ga je doen?
Ja.
Maar ja, omdat het zo lastig is. Het is al lastig genoeg. Kijk, het is niet voor mij lastig om een collectie te ontwerpen natuurlijk. Maar de rest is natuurlijk al lastig. Het is ook niet lastig om een producent en noem maar op. Want ik bedoel, dat weet ik als geen ander hoe we dat in werking moeten zetten. Maar het is lastig genoeg omdat er overal geld bij betrokken is. En er moet geïnvesteerd worden en zo. En, maar er moet ook terugverdiend worden. En dat is lastig.
Ja.
En daar wil ik, daar zoek ik dan ook eigenlijk wel hulp bij. Dat echt goede mensen die daarbij kunnen adviseren of ideeën hebben. Ik praat ook veel met ondernemers. Of dat ik gewoon eens even iemand schrijf die ik helemaal niet ken en zeg, joh, mag ik eens even met je sparren? Want hoe kom ik daar? Of hoe moet ik denken? En ik snap het allemaal wel. Kan het, natuurlijk snap ik het. Maar zodra ik met mijn potlood en mijn papier, ben ik dan natuurlijk even kwijt. En dat moet ook, want ik moet creëren.
Ja.
Dus ik moet eigenlijk niet tegengehouden worden. Nogmaals, je kan altijd downsizen. Maar je kan niet upgraden, weet je wel, van een ontwerp. Dus dat je kan dingen weglaten. En toch een interessant ontwerp. Vaak is dat ook interessanter. Maar ook qua kosten of wat dan ook. Maar daar heb ik natuurlijk wel gewoon ook de goede expertise bij nodig. Ik weet zeker dat die er zijn. Maar die moet ik alleen nog even vinden. En ik heb denk ook gemerkt, Roel, dat heel vaak mensen dachten, oh, dat hoeven we haar niet te vertellen. Dat weten ze wel, weet zij wel. Zij doet dat al, kijk te gaan. Bepaalde uitstraling of zo, maar die ik niet bewust heb aangemeten. Dus dat is ook lastig, begrijp je?
Nou, daar hadden we het net even over. Volgens mij is het een apart onderwerp, anders dan lopen we 3 uur uit. Maar dat het beeld van buiten nogal vertekend in de relatie tot social media. Niemand maakt foto's van zichzelf als die huilend in bed ligt. Dus het beeld van buiten is altijd heel erg mooi.
Ja, nou krijg je ineens een andere beweging, hè? Body positivity.
Ja.
Bla 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 bla. Hoe ver moeten we daarin gaan? Ik vind het een aparte tijd. Waar is de zelfspot? De bier is overleden. Nou, ik ging natuurlijk, ik moet altijd weer denken. Doe is die baan. Waar is die? Ja, doe is die baan over. Weet je, nou, dan kom ik. Ik ben weer filmpjes gaan kijken naar tranen over mijn wangen. Ze waren hun tijd natuurlijk ver vooruit. Ze hebben allemaal woorden voor de Nederlandse taal bedacht. Het is briljant, subliem, die gasten. En Tetje van S. En noem maar op. Het is echt te gek. En dan in huidige tijden gaan we ineens boeken herschrijven. Hoe dan? We gaan dus aan cursus. Ik zei al tegen mijn omgeving, jongens, straks moet ik ineens we ontwerpen met terugwerkende kracht. Een split gaan verhogen of een décolleté minder dieper. Ik zeg nou maar wat, weet je wel. Of iets, omdat dat niet kan. Dan denk ik, hou op.
Ja.
Het wordt een vertrutting. We gaan gewoon helemaal terug. Alle verworvenheden, die worden weer teruggedraaid en zo. Ik ben natuurlijk tegen mensen beledigen, zomaar beledigen. En ik vind ook dat niet iedereen maar een mening hoeft te spuien. Je kan een mening hebben, maar waarom moeten we dat allemaal maar... Hè, dat heb je natuurlijk ook op social. Dat je soms ziet bij mensen dat ik denk, ik vind misschien ook wel iets van die, of ik heb er ook vragen bij. Maar waarom moet die zo... Je wil het niet weten soms wat mensen allemaal zeggen tegen andere mensen. Dan denk ik, wat is dit voor rare, ik vind het een rare tijd. En dan zie ik dus op wat weer te maken heeft met mijn vak. Ik ben natuurlijk dol op kleding en accessoires en alles wat ermee te maken heeft. Dol op mooie dingen, mooie ontworpen dingen. Maar dat is ook in een ander design. Hè? Dat kan ik ook helemaal van smullen. Maar dan ineens dacht ik van de week ook, ik walg er een beetje van. We hadden de shows in januari. Dan gingen we al gelijk weer door. Iedereen zat van Parijs in Milaan. En dan ging, maar de hele tijd dezelfde mensen natuurlijk ook. Ik heb daar natuurlijk ook aan meegedaan. Maar niet nu. En heel de tijd die beeld. En dan waren we weer daar. En dan heb je ook een influencer. Die inmiddels dan ook model is. Leonie Hanne. Beeldige meid. Gaat nu om. Doet met haar man. Doet ze dit. En het is haar werk. En dan zie je gewoon. Continu. Andere outfits, schoenen, tassen. En zo met de tasje op de foto. Nou, ik doe nu, maar niemand ziet dat natuurlijk. Maar dan wordt dat tasje op een bepaald. Want we moeten vooral zien welk tasje dat is en van welk merk. En ik dacht ineens, jongens. Er is nog niks veranderd. We hebben gewoon maar weer collecties. En we gaan van Parijs naar, gingen we naar Milaan, New York. Maar Los Angeles, dat was heel slim van Donatella Versace. Want die doet natuurlijk veel rocksterren en filmsterren en zo. Dus iedereen zat er. Hup, Los Angeles, Miami, weet ik het allemaal. En continu word je dus op Instagram ook vooral bekogeld met dit soort dingen. Nieuw dit, nieuw dat. Iedereen is ineens ontwerper. Iedereen heeft ineens een collectie, doe even aanhalingstekens. Want het is natuurlijk geen merk bouwen. Het is allemaal, het lijkt wel alsof gerenommeerde merken of andere merken niet meer op ontwerpers zitten wachten. Maar alleen maar als je bekend bent en je hebt een idee. Jongens, dat is geen ontwerpen, weet je. Ontwerpen, daar moet een ziel in zitten. En een gedachte, et cetera. En dat is, soms denk ik, ik ben gewoon te oud. Ben ik uitgeteld? Praat ik onzin? Is dat zo ouderwets om zo te denken? En dan denk ik, nee. Het is juist heel erg van nu. En wat kan ik daar dan mee in mijn standaard, zeg maar, van dat ik denk, het moet mij, want alles wat ik doe, dat weet ik wel, de naam die ik heb opgebouwd, dat mensen iets bij mij verwachten. En ik denk dat we aan de vooravond wel zijn van de stoffen of de kleding zodanig weer herbruiken, niet alleen door het dragen, maar de stoffen, dat we daar weer verder mee gaan. Dat wordt al, dat gebeurt al. Maar nog niet alles is helemaal mijn kwaliteit, zeg maar. Soms zie ik ook van het gerecycled acryl, wol, wat dan ook, dat het nog zo'n viltachtig gevoel heeft en niet, het moet een aaibaarheidsfactor hebben, vind ik altijd voor mijn collecties. En dat maakt het inderdaad lastig. Daar ben ik nog niet precies helemaal uit. Maar ik ga er wel uitkomen, heb ik bedacht. En ja, eerst dit project waarmee ik bezig ben, hoop ik dat we helemaal doorgang mee kunnen vinden, want dat wordt echt heel cool.
En wanneer weten we er meer over?
Nou, ik hoop dat we zeer binnenkort al, omdat het best wel, het eerste wat we zouden kunnen gaan doen is best wel zeer binnenkort. En wordt heel gaaf, maar dat is het eerste stapje in een nog veel gaver verhaal wat het uiteindelijk, wat we gaan neerzetten dan. Dus daar op een gegeven moment door een connectie die ik al had en hun verhaal en hun duurzaamheid altijd al zetten mij aan het denken. En ze partij waar ik een warm hart toe draag. En op een gegeven moment had ik het met Anke van marketing over. En toen hebben we samen het uitgezet. En toen zei ik van, ik moet even komen praten, denk ik. En dat is vorige week vrijdag pas geweest. En ze zijn heel enthousiast. Nu kijken of het allemaal haalbaar is om het te doen. Zodra ik het weet, laat ik het je weten.
Heel goed. Heel veel dank voor dit gesprek.
Jij bedankt.
En ongelooflijk veel succes met de komende 25 jaar.
Dankjewel.
Dit was Designers Inc., een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons dan weten via info@designersinc.nl. En volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Designers Inc. is een initiatief van Roel Stavorines en de BNO en wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Gele en het Picturewright Fonds.